Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in de vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 122 en daaruit de versen 2 en 3. Nee, vers 1 en 3, anders dan daar staat. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. En vers 3, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 1 en 3 van Psalm 122. Horen wij samen eerst naar de wet van onze God uit Exodus 20 en ook de samenvatting. En zingen we daarna van Psalm 119, vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Tekst van de verkondiging van morgen. Zalig zijn de vredestichters uit Matthäus 8. Vandaar dat we zingen over die vrede. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Psalm 119, vers 83. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Jezus antwoordde: het eerste van alle geboden is: hoor, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Thank you. Laten we nu samen bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heere onze God, getrouwe God en Vader in de Heer Jezus Christus, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob en Heere van de Kerk. Samen met de wereldwijde kerk uit Jood en Heiden mogen wij vanmorgen hier samen zijn. Want waar uw gemeente ook samen kwam of samen komt, twee of drie in uw naam bijeen, daar bent u. En juist ook in de gemeenschap der heiligen weten wij ons verbonden met die wereldwijde kerk waar geëvangeliseerd wordt, zending bedreven wordt. Waar uw evangelie klinken mag, uw beloften aan de volkeren en aan uw eigen volk. God van Abraham, Isaac en Jacob en heren van de kerk. Wij zeggen u groot en aanmoedigend dank dat wij hier vanmorgen gezond en wel mogen zijn. Dat u ons weer hier samenbrengt. Na een periode hier niet geweest te zijn, of in een tijd van zorgen en ziekte, midden in vakantie, dat we de gelegenheid hebben om er vanmorgen te wezen. U hebt ons iets te zeggen. Dat beseffen wij niet altijd. We zijn er niet zo van doordrongen. Maar als uw gemeente samenkomt, dan is het uw gemeente en dan hebt u het eerste en het laatste woord. En dan wilt u juist uw evangelie aan ons persoonlijk kwijt. Daar zitten we niet altijd op te wachten. Maar het is wel goed voor ons dat het woord van u in onze oren, in onze harten, in ons leven ingaat en doet wat u behaagt. En daar bidden wij u samen om. Zalig zijn zij die vrede stichten. Heer, u kent ons door en door. U weet wel hoe wij met die vrede bezig zijn. Wat ons bezielde en bezielt, wat ons telkens weer opnieuw druk maakt, waar we vol van zijn, waar we soms ook niet van slapen. We zetten onze hakken in het zand of we hebben onze zorgen, we hebben onze pijn, onze moeite. Maar zij zijn kinderen van u die vrede stichten. En zij die vrede stichten delen in de zaligheid. O Heer, wilt u het ons vanmorgen leren door uw geest. De geest van zachtmoedigheid en de geest van barmhartigheid. De geest van de Heer Jezus Christus. De geest van hem die gekruisigd is en gestorven is en begraven is. De geest van hem die vrede gemaakt heeft door het bloed van zijn kruis. Wilt u met die geest ons volmaken. Dan zullen we vrede stichten. Wilt u het ons leren, opnieuw leren? Wilt u ons er verder in leiden? Wij bidden u voor de gemeente hier en voor heel uw kerk, Nederland, in allerlei vormen, allerlei verbanden, ook onze protestantse kerk. Wilt u zijn met allen die op vakantie zijn, onderweg zijn en daar misschien gemeenten bezoeken, diensten bijwonen? Geef een gezegende zondag en wilt u ook daar uw gemeente bouwen. Breid uw koninkrijk uit. Zegen deze dienst in zingen en spelen, in het geven onze gaven, in het luisteren en spreken, in het bidden en danken. Heere, uw naam komt alle eer, lof en aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, allereerst uit Matteüs 26. Dat is de geschiedenis van de gevangenneming van de Heer Jezus uit Matteüs 26 vanaf vers 47. Hetzelfde verhaal, maar dan door een andere evangelist, Johannes 18, 1 tot 11. Ik kom straks in de verkondiging nog weer terug, zowel het ene als het andere uit Matteüs en Johannes. Maar we lezen uit Matteüs 26, vers 47, de eerste schriftlezing. En terwijl hij nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en de oudsten van het volk. En hij die hem verraden had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Jezus zei tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte, bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel en onderwijs, om onderwijs te geven, en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchten. De tweede schriftlezing is uit de Colossensenbrief. Colossensen 1. En daaruit de versen 20 tot en met 22. Laat ik beginnen bij vers 17. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid zou wonen, en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Tot zover de schriftlezing uit Matteüs en Colossenzen. En de tekst voor de verkondiging is uit Matteüs 5. De serie over de zaligsprekingen zijn we gekomen bij de zevende. Matteüs 5, vers 9. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Eventjes ter inleiding op de verkondiging en naar aanleiding van de schriftlezing. Het gaat over vrede stichten. Nou, iedereen, ook de jongens en meisjes, weten wel wat ruzie is. Je hebt zomaar ruzie met iemand in je klas of iemand in je thuisomgeving. En ouderen onder ons weten wel wat conflicten zijn. Misschien zit u er wel middenin. En hoe los je dat als kind nu op? Als ouderen? Nou ja, aanvankelijk dan geef je natuurlijk niet toe, want je hebt ruzie en je laat je zomaar niet aan de kant zetten. Hart tegen hart, zeggen we dan. En het kan er hard met een D aan toegaan. In een ruzie en in bepaalde conflicten kun je onverzoenlijk niet bereid om het op te lossen tegenover elkaar staan. Gewoon een gevecht van de sterkste. En wie zal winnen? Hart tegen hart. Waarom? Waarom zijn we mensen altijd weer geneigd, als je nou jong bent of ouder bent, altijd maar eerst de hakken in het zand te zetten, om dan hart tegen hart de ruzie te beginnen en voor te zetten en het conflict niet op te lossen? Hakken in het zand. Daarover nadenkend in het kader van de preek, dacht ik, het zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat we aanvankelijk niet over schuld willen praten. Als klein kind niet, maar ook als ouderen niet. Want bij voorbaat ligt de schuld ergens bij de ander, of, als we het meest positieve zeggen, in het midden. Maar niet bij jezelf. Ik schuldig aan die ruzie. Ik schuldig aan het conflict. Nou, van die ander. En dan komt er een heel verhaal. Nou, zolang de schuldvraag niet opgelost is, wordt de ruzie niet bijgelegd en het conflict niet opgelost. De schuldvraag. En wat leert ons nou Matteüs 5? Die leert ons, de Heer Jezus leert ons hier, dat we partij moeten kiezen voor de schuld. Dat we eerst de schuld oplossen. Vrede stichten, een beetje vreemd woord, stichten, gebruiken we niet zoveel meer. Maar je kunt ook gewoon vertalen met vrede maken. Maar hoe maak je nou vrede? Door bij de schuld en dan vooral ook bij je eigen schuld te beginnen. Eigenlijk heel simpel. Vrede stichten is bij je eigen schuld beginnen. Daarover in de verkondiging straks meer. Wij gaan nu onze gaven geven. En de collecten zijn voor de stichting Present, voor de kerk en het meesters, college van kerk en het meesters, en de derde collecte bij de uitgang voor de aanschaf van dit gebouw. Voor de vakantiegasten onder ons, dat we die derde collecte houden, dat is omdat we nog maar ruim een jaar in deze kerk zitten en die kerk natuurlijk wel wat kosten. En vandaar dat we deze collecte na de dienst houden bij het uitgaan. Overigens, als vakantiegasten bent u heel hartelijk welkom. Nadat we die collecten hebben, nadat we, ja, zal wel gehouden hebben, zingen wij Psalm 37, vers 6. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. Dus één vers uit Psalm 37, vers 6 gaat ook weer over die vrede. Direct na de verkondiging zingen wij uit Psalm 85, de versen 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Er wordt genamet van waar hij blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. 3 en 4 van Psalm 85. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die vrede gemaakt heeft. Een paar maanden geleden was er avondmaal hier. En dachten we na over de brief aan Efeze, met daarin de bekende woorden: dit heb ik tegen u, dat u de eerste liefde hebt verlaten. Het eind van die brief staat dan, en daarover dachten we na in de dankzegging: doe de eerste werken. Herstel de eerste liefde. Doe de eerste werken. Maar wat zijn die eerste werken? Daarover nadenkend kwamen we bij de zaligsprekingen, 8 in getal. En we zouden kunnen zeggen dat het begin van het optreden van de Heer Jezus, het begin van zijn rede, de bergrede, waarin hij heel kort en puntig de basisprincipes van zijn koninkrijk op een rijtje zet. De eerste werken, doe de eerste werken. En het gaat over zachtmoedigheid en over barmhartigheid en over rein van hart zijn. En nu vanmorgen over het stichten van vrede. Doe de eerste werken, herstel de eerste liefde door vrede te maken. En wie vrede maakt, wie vrede sticht, die wordt een kind van God genoemd. Dus wil u weten of u een kind van God bent, dan sticht je vrede. Dan maak je vrede. Nou ja, wat is dat? Vrede stichten, vrede maken. Hoe doe je dat? En waarom doe je dat? En wanneer doe je dat? Ik denk even aan Israël, het huidige Israël, te midden van de volkeren daaromheen, maar met name dat conflict met de Palestijnen. Al jarenlang is men bezig om vrede in het Midden-Oosten te krijgen. En allerlei pogingen om die vrede te krijgen, die waren soms hoopgevend, maar later weer teleurstellend en liepen op niets uit. En ook in onze tijd is dat proces weer wat nieuw leven ingeblazen. Maar zo'n vredesproces, die vredesonderhandelingen, die duren heel lang. Er wordt wat vergaderd en gepraat, in het klein, door de hoogste personen, maar ook op de achtergrond door vele anderen. Allerlei partijen zijn daarbij betrokken. Allerlei belangen staan ook op het spel. En het gaat over geld en over olie en zo. En wie het een beetje volgt, begrijpt gelijk: vredesonderhandeling en zo'n vredesproces duurt vreselijk lang. En wie maakt dan nu eens een keer vrede? Vrede maken is dus blijkbaar niet zo eenvoudig. Een vredesproces duurt jaren. Soms. Nou ja, laten we wat dichter bij huis blijven in de gemeente. Er kunnen allerlei dingen zijn in de gemeente die fout zijn. En hoe los je dat op? Je praat een keer, je praat nog een keer. Je zet de partijen bij elkaar, je praat nog eens een keer en nog eens een keer en nog eens een keer. En soms duurt het binnen de gemeente, binnen de kerk, dagen, weken, maanden, jaren, en sommige problemen worden nooit opgelost. Ook van die processen die lang duren in colleges. Maar kom je in de families, dan zijn er soms conflicten, ruzies die een keer beginnen, soms over heel onnozele dingen, zeggen we dan, maar het groeit uit tot een geweldig probleem en het is blijkbaar niet meer op te lossen en met de hakken in het zand, met argwaan, met verwijten, gaat men uiteen en blijft men uiteen. Onvrede. In de relatie tussen de jongen en de meisje, man en de vrouw, vader en de moeder. Het kan zomaar misgaan en voordat het weer opgelost is, het kan een heel proces zijn. Heel lang duren. Hoe maak je nou vrede? Ik zou zeggen, de kortste weg naar de vrede. Dan wil ik u direct maar meenemen naar de hof van Gethsemane. U kent die hof wel, misschien van een plaatje, misschien omdat u er zelf was. Olijfbomen, oude olijfbomen, daar aan de overzijde van de Kedron. Daar was Jezus. Het is de nacht van het verraad en hij trekt daarheen met zijn discipelen. Ze hebben de lofzang gezongen, uitgegaan uit Jeruzalem en ze zijn daar aangekomen. En dan zijn er twee partijen tegenover elkaar. Aan de ene kant is er een heel leger op de been met zwaarden en stokken en fakkels. Ze hebben op de een of andere manier een plan beraamd. Ze zijn bezig met geweld en met list en met bedrog. En ook met geld. En in blinde razenij zijn er velen samen, ook Judas is erbij, boordevol ongeloof en verzet tegen de Messias. Ze hebben het een en ander gehoord, maar ze hebben zich gewapend, ze hebben zich verhard. En ze zijn helemaal op zichzelf gefocust. Maar die ander, die Jezus van Nazareth, de zogenaamde Messias, die moet weg. Zwaarden, stokken, fakkels, geweld, list, bedrog, geld, venijn, ongeloof. En wie is nou die ander? Die andere partij? Wie is nou die ander? Nou, dat is er één, dat is Jezus. En als die hele bende daar op hem afkomt, dan stelt hij, zo staat het in Johannes, stelt hij een vraag. De stem van hem klinkt, de stem van de goede herder. Wie zoekt u? Geen wapens, geen stokken, geen lantaarns, geen geweld, geen list, geen bedrog. Maar ontwapenend, wie zoekt u? Jezus de Nazarener. Nou, dat ben ik. Ze vallen achterover, krabbelen weer op. Wie zoekt u? Weer hetzelfde. Als jullie dan mij zoeken, neem mij dan. En laat deze, zijn discipelen, vrij heen gaan. Hij staat daar met zijn stem, met een hart vol liefde. Ik ben het. In zijn trouw aan de beloften. Hij moet deze weg gaan. En daarin gaat hij. Hij stond op en ging om gevangen te nemen. Genomen te worden en gekruisigd te worden. In zijn trouw staat hij daar met zijn stem, met zijn hart, in zijn trouw, zich offerend en zich overgevend. Ik ben het, neem mij dan, als jullie mij dan zoeken. En ondertussen beschermt hij daarin de zijnen. En als er een van hem, een discipel, naar het zwaard grijpt en probeert de Heer Jezus te verdedigen met het zwaard, dan zegt hij tegen hem, doe dat zwaard snel weg, dat mes of wat het dan ook is, doe dat snel weg, want wie naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Geen kracht, geen geweld. Maar alleen die stem, alleen het evangelie, ik ben het. En zo gaat Jezus naar het kruis. Die valsaards met hun venijnige ogen blikken tegenover hem. En hij slechts deze woorden, en later steeds minder woorden, als een lam. Een stemmeloos lam. Als de koning van het koninkrijk wordt afgebeeld, wordt hij soms afgebeeld als een lam met een vadel. Het overwinnende lam. Hij wordt hier getekend als een lam. Hoe komt de vrede er nu? Wel, dit is de weg naar de vrede. De vrede door het lam. Overwinning door overgave. En dan staat er in de Colossensenbrief, die tekst hebben we zojuist gelezen, en dat hij door hem, dat de Vader door Christus, alle dingen met zichzelf zou verzoenen, door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. De vrede wordt dus gemaakt door dit lam dat op deze wijze naar het kruis gaat en als een lam geslacht wordt, stemmeloos zijn offer brengt. Zo maakt de Heer Jezus Christus vrede. Vrede makend door het bloed van zijn kruis. Nu kom ik bij de kern. Die vrede, zalig zijn de vredestichters, die vrede, die is al gemaakt. Door het kruis van de Heer Jezus. Door zijn overgave, door zijn lijden, door zijn sterven. Die vrede, die is al gemaakt. En wij, u, jij, ik, wij maken geen vrede. Geloof dat dan maar niet, wij maken geen vrede. Wij maken alleen maar oorlog, ruzie, conflict. En als we zouden denken dat wij echt vrede maken, dan hebben we het helemaal mis. Want sinds Genesis 3 zijn wij geen vredestichters, maar vredeverstoorders. Wij maken geen vrede, wij maken alleen maar oorlog, ruzie, conflict. Maar, en dat is Colossense 1, en dat is het evangelie van het kruis en van de opstanding, de vrede waar het op aankomt, die is gemaakt. De vrede is gemaakt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Met de Vader verzoend en tot verzoening onder mensen. Dus wij maken geen vrede, alleen maar oorlog. Maar de vrede is gemaakt. En hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, als het gaat om vrede stichten, als het gaat om vrede bewerken, vrede maken, dan zouden we kunnen denken aan een bemiddelaar. Iemand die bemiddelt tussen twee partijen. En dat is toch iemand die vrede maakt, die probeert vrede tot stand te brengen. Twee partijen liggen tegenover elkaar, staan scherp tegenover elkaar, liggen elkaar overhoop. En er komt iemand als derde en die probeert te bemiddelen. Die maakt vrede. Nou ja, dat is een oplossing die wij bedacht hebben en dat helpt gelukkig in deze wereld enigszins. Maar er wordt altijd bemiddeld. De een, de ander. En er wordt ergens een middenweg gezocht of zo. Maar bij de Heer Jezus gaat het niet over bemiddeling. Bij deze vrede gaat het niet over bemiddeling. Zo van jij wat en ik wat en jij wat. En samen komen we er wel uit en iemand die helpt ons daarbij. Nee, bij die vrede van Matthäus 5 vers 9 gaat het over echte vrede. De vrede van de middelaar. Een bemiddelaar staat boven de partijen. En anders kun je niet bemiddelen. Je hebt vertrouwen van de een, vertrouwen van de ander. Je probeert het probleem op te lossen. Bemiddelaar staat boven de partijen. En zo kan dan een probleem hopelijk worden opgelost. Maar een middelaar, die kiest partij. Een middelaar kiest partij voor de schuldige en voor de schuld. De middelaar is partij en wordt partij. De Heer Jezus was helemaal geen partij. Hij had geen zonden. Maar in de hof van Gethsemane kiest hij de partij van de zondaren, van de schuldigen. En hij zegt, neem mij maar. Ja, ik heb niks gedaan. Dat zegt hij er niet bij, maar het is gewoon zo, zonder zonde. Maar hij zegt, kies mij dan en laat deze heen gaan. Hij kiest partij voor de schuldigen. Hij wordt partij in het conflict. Hij maakt zichzelf tot een conflict. En zo wordt het conflict, de schuld, opgelost. Niet door te bemiddelen, jij wat, ik wat. Of iemand die bemiddelt de ene partij wat en de andere partij wat. Maar door zelf partij te kiezen. Van de minste. Van de zondaar. Van de schuldige. En nu heeft de Heer Jezus Christus vrede gemaakt. Door mijn partij te kiezen. De uwe en de jouwe. Hij heeft vrede gemaakt door de kant van een zondaar en een zondares, van een schuldige te kiezen. De Heer Jezus Christus heeft in het komen naar deze wereld, in de hof van Gethsemane, mijn kant gekozen. De uwe. De kant van een schuldige. Nou, ik weet niet waar u allemaal van, waar u achtergekomen bent, waar u zichzelf van bewust bent als het gaat om zonde en schuld. Maar als je er van lieverlee achterkomt wie je was en wie je bent, dan stapelt zich dat op en dan denk je, wat ben ik toch een walgelijk mens. Nou ja, dat zeggen we zomaar niet. Nou ja, als je eerlijk wordt tegenover jezelf, dan ga je van jezelf gruwen. Wat denk ik allemaal? Wat doe ik allemaal? Wat wil ik allemaal? Waar streef ik allemaal naar? Wat deed ik allemaal? En als dat tot je doordringt, dan denk je van, wie ben ik toch eigenlijk voor God? En dan het wonder dat de Heer Jezus Christus toen al, toen wij nog zondaren waren, de kant van zo iemand, de kant van mij koos. En op die wijze vrede maakte. En wanneer ben je nou een kind van God? Nou, het staat prachtig in de Romeinenbrief. Als de Heilige Geest in je werkt, de geest van de aanneming, dan ga je zeggen Abba Vader. Altijd een moeilijk punt, hè? Als het gaat over kind van God. Kun je nou jezelf een kind van God noemen? Kun je dat je toe-eigenen? Nee, dat kunnen we onszelf niet toe-eigenen. Maar door de Heilige Geest word je tot zijn kind aangenomen. Hij neemt je tot zijn kind aan. Dat doet de Heilige Geest. Dat staat in Romeinen. En nu gaat het weer over dat kind van God zijn. Wanneer ben je nou een kind van God? Als je door de Geest Abba Vader zegt, maar ook als je door de genade van de Heer Jezus Christus een vredestichter bent geworden. Want daar blijkt het dan uit. Als je heel dicht bij dat kruis bent geweest, en heel dicht bij die zonde bent geweest, heel dicht bij je eigen schuld bent geweest, en gezien hebt wat de Heer Jezus Christus in zijn kruis voor ons gedaan heeft. Als je onder de indruk gekomen bent en meer dan dat van dat offer van de Heer Jezus Christus voor jou, dan kun je niet anders meer dan diezelfde vrede nastreven. Maar je kunt niet meer buiten dat kruis en buiten de Heer Jezus Christus en buiten zijn offer om. Hem die vrede gemaakt heeft, kun je dan niet meer missen. Dus een kind van God, door de geest tot zijn kind aangenomen, dat is Romeinen 8, maar Colossenzen 1 vers 2, hij heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Een vredestichter, Matthäus 5 vers 9, kan niet buiten die vredemaker, de Heer Jezus Christus, om. En wie hem heeft leren kennen in het geloof, die wil niets liever dan de dingen oplossen door te beginnen bij de schuld. Zalig zijn de vredestichters, dat zijn zij die met de schuld beginnen. En die met die schuld klein worden en bij de Heer Jezus komen. Vredestichters zijn degene die met hun schuld bij de Heer Jezus Christus komen en op die wijze ruzie en conflicten willen oplossen. Zalig zijn de vredestichters. Maakt u, wilt u vrede maken? Dat heeft dus te maken met je houding. Dat heeft te maken met je woorden, heeft te maken met je daden. Heeft te maken met heel je zijn. Met je heel je persoonlijkheid. Vrede maken, dat kan alleen maar door het kruis van de Heer Jezus Christus. Nou, je hebt ruzie. En er is een conflict. Persoonlijk of in de gemeente of zakelijk. En hoe moet je daar nou als christen, komend uit de kerk, hoe moet je daar nou als christen mee omgaan? Je kunt die ruzie, dat conflict, maar op één manier oplossen. En dat is via het bloed van de Heer Jezus Christus. Via het brengen van offers. Dienen. De minste zijn. Geven. Ja, soms moet je deze wereld wel eens compromissen sluiten. Dat is nu eenmaal zo. Politiek zeker. En cao-afspraken, ja, dat gaat ook vaak met compromissen. En je moet ergens in deze wereld een modus vivendi vinden, een manier om te leven met elkaar, en dan moet je soms schipperen. Maar dat is niet datgene wat hier bedoeld wordt. Kijk, om te kunnen leven moet je soms bepaalde dingen kiezen, compromissen maken. Maar echt opgelost wordt iets en echt goed wordt iets als je bij de schuld begint, bij de vergeving, bij de verzoening, bij de vergeving en bij verandering en bij vernieuwing. Vrede als een nieuwe schepping op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus en door de Heilige Geest. Kinderen van God, door de Geest geleid, willen nergens anders meer beginnen en doorgaan dan bij die zonde, bij die schuld. Want dat moet weg, dat moet er dus uit. En dan moet er van jouw kant, van uw kant, allereerst die houding zijn van de minste, van de overgave, van het geloof, van het zien op de Heer Jezus Christus. Als je het probleem van de schuld niet oplost, en als je daar niet begint, kom je dus nergens en los je niks op. Vredestichters, zij die vrede maken, Matteüs 5, kunnen niet buiten het kruis om. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Er zijn van die mensen, van die grote mensen in de wereld, Nelson Mandela. U kunt heel veel van hem zeggen, wat natuurlijk misschien ook niet deugt, maar als persoon, gevangen, uit de gevangenis, leider van een volk, op een bepaalde wijze zijn leven geleid, laten leiden. Martin Luther King, in zijn geweldloze strijd tegen rassendiscriminatie. Het zijn van die mensen die op de een of andere manier iets hebben kunnen laten zien van wat het is dat problemen niet opgelost worden met geweld. Met ik dit en jij dat. En jij bent schuldig en jij doet dit en u doet zus. Maar door geweldloosheid, door de minste te wezen, door overgave, hebben bepaalde mensen heel veel betekend. En iets wordt zichtbaar van dat koninkrijk van Christus. En wat we bij mensen, Mandela en King, op deze wijze zagen, zien, dat was ten volle te zien bij de Heer Jezus Christus. Nou hebt u een probleem. En nogmaals, sommige problemen zijn niet op te lossen, omdat de andere partij gewoon niet wil. Maar de houding van een christen, van ons als gemeente, samen en persoonlijk, moet zijn de minste te wezen. Dat is één van de basishoudingen van een christen. Matteüs 5. Zalig die vrede stichten door hem die vrede maakte. En de vrede is de Heer Jezus Christus. En de houding van ons als christen is dan, moet dan zijn, de minste wezen. En bij de schuld te beginnen. Partij kiezen voor de schuld, die moet boven tafel komen. En bij de schuldige beginnen, bij jezelf beginnen. Mogelijk zijn heel wat conflicten en ruzies binnen de gemeente en daarbuiten op te lossen als wij niet zo hoog van de toren zouden blazen en ons op dat moment als christen zouden gedragen. Wat zou Jezus in deze omstandigheden doen? Hij maakte vrede door overgave. Hij begon met de verzoening van de schuld. In een persoonlijke relatie, in een persoonlijk conflict, maar ook in de gemeente. Er zijn soms allerlei gedachten, allerlei ideeën. En ondertussen zijn er dus allerlei ruzietjes, verschillen van mening. En dat geeft een bepaalde houding. En daarin versterk je jezelf. En zeg je, ja, die ander die denkt toch fout, want het is zus en zo. En dat ga je voortdurend tegen jezelf zeggen. En op een gegeven moment ga je ook nog geloven dat je gelijk hebt. Maar je lost helemaal niks op, want de verharding wordt alleen maar groter. De partijen worden alleen maar sterker tegenover elkaar. De tegenstelling wordt alleen maar groter. Maar dat is nu juist datgene wat de Heer Jezus niet leert. Hij zegt, je moet vrede maken door bij de schuld te beginnen. Niet met gelijke munt betalen, in de hof van Gethsemane, ook met zwaarden, ook met stokken, ook met fakkels, ook met grote woorden, ook met geweld, ook met kracht. Nee, door als een lam. In al die tegenstellingen, conflicten en ruzies bij het kruis beginnen, bij de schuld beginnen. Partij kiezen voor de schuldige. En als je er zelf in zit, voor de schuld, voor je eigen schuld. Zonder wapens. En dat is ontwapenend. En als de Heer Jezus in de hof van Gethsemane op die wijze zich laat zien, dan vallen al die vijanden tot tweemaal toe achterover. Van verbazing. Van onbegrip. Van verwondering. Wie komt nu zo naar je toe? Een conflict, een ruzie, in het grote of in het klein, buiten de gemeente, binnen de gemeente, in je familie, wordt het allereerste opgelost door vrede te stichten, heel dicht te blijven bij het kruis van de Heer Jezus Christus, heel dicht te blijven bij je eigen schuld. Klein worden, de minste zijn, dienen. Vrede maken. Zulke mensen heten kinderen van God. Als je kind van God bent, moet je vrede maken. Amen. Wanneer we samen bidden, willen wij voorbeden doen. In bijzonder ook voor de familie van mevrouw Van de Bor. Zij is afgelopen maandag in Hillegom begraven. Was het oudste gemeentelid, 93 jaar. Werd lange tijd verpleegd in Hillegom. Familie zat geen kinderen meer. Ik heb de vorige keer geschreven dat zij een zoontje had uit haar tweede huwelijk. Maar dat was een zoon uit haar eerste huwelijk. De eerste man is in de oorlog overleden. Ze hadden één kind. En dat is op 8-jarige leeftijd aan een hartkwaal overleden. Later weer getrouwd en dus voor de tweede keer weduwe geworden. En nu is zij overleden in een Hillegom begraven. En we denken aan de familie. Neven en nichten en ook nog een paar broers. Zoonzussen. We zullen samen bidden. Heere onze God. Vrede maken. Wij maken niet zoveel. We maken ruzie. En we doen conflicten ontstaan. En kunnen maar heel moeilijk vredesonderhandelingen en processen tot een goed einde brengen. Dat zijn wij. Want we staan altijd op onze rechten. Wij zetten onze hakken in het zand, in het groot, in het klein. En zo duren allerlei conflicten jarenlang, levenslang, dagenlang. En we denken dat we op die wijze vrede hebben, vrede kunnen hebben. Maar u leert ons vanmorgen iets anders. In de geest van Christus, in de geest van zachtmoedigheid, vrede te maken door het bloed dat gevloeid heeft, het kruis van Golgotha gegeven is door u, Heer Jezus Christus, die als eerste en enige de vrede tot stand gebracht heeft. En door het geloof in hem worden wij vredestichters. O Heere, leer het ons. Leer het ons elke dag maar weer opnieuw. En als we daaraan voorbij keken, als we dat niet op het spoor kwamen, als we op die wijze niet wilden omgaan met anderen, wilt u het ons dan door deze dienst, door deze zondagmorgen, maar leren. Wilt u zelf het woord nemen en de woorden toepassen in onze harten griffen, zodat er een andere geest gaat waaien in ons, samen, ook als gemeente, midden in de wereld. Dan valt de wereld achterover van verbazing en verwondering. Dat doet ze niet zo snel. Ze wijzen meestal naar ons als kerk en gemeente in negatieve zin. En er is reden voor ook nog. O Heere, wilt u dat veranderen? Vredestichters, wilt u dat van ons maken? Steeds meer. Neem genadig het zondige weg uit deze dienst in woorden, in het luisteren. Wilt u al het onheilige ons genadig vergeven? En stel deze hele dienst tot eer en verheerlijking van uw naam. Ook het geven van onze gaven. Wil ons leren om door woorden en daden en door onze gaven present te zijn. Bouw uw gemeente op. Wilt u mede door onze bijdragen het gemeentewerk in stand houden. Ook in deze tijd waarin zoveel offers gevraagd worden. Wij dragen in het bijzonder hen aan u op die verdriet hebben. Die opnieuw naar een graf moesten met een hoogbejaarde zus, schoonzus. Maar wat is het heerlijk als juist op die momenten toch iets klinken mag van geloof. En meer dan dat. Dat in alle eenvoud en duidelijkheid dat geloof beleden is. Al zingende, sprekende, al doende. En dan spreken zij nog nadat zij gestorven zijn. U tot eer en hopelijk ons allen tot zegen. Troost hen die op hoge leeftijd zijn gekomen. En zegenen ook in hun zwakte door het geloof in u, Heer Jezus Christus. Dat is enige troost die blijft. Heer, een en andermaal werden wij in de voorbije weken als gemeente bepaald bij die eindigheid. Broeder Plug en uw zuster Van der Bor. Heer, wilt u ons leren om daarop te letten, zodat wij jong of oud weten dat als die dag komt, wij een gebouw van u hebben, geborgen zijn in u. Wilt u ons dat leren? We bidden u voor heel de gemeente. Zij die zorgen hebben om hun relatie. Zij die spanningen ervaren hebben en waar het vastgelopen is. Waar kinderen zijn die soms de rekening moeten betalen, die een knellende situatie ervaren. Gedenk hen in het bijzonder. En wilt u in al die moeite en zorg een God zijn van nabij. Wilt u vernieuwen door uw woord en door uw geest. We bidden voor de kerk in China en voor het werk van Chris, het kader van Boniza en als het gaat om scholen. Gedenk hem en hen daarin en zegen dat werk tot uitbreiding van uw koninkrijk, ook in dat grote land. Heer, wij bidden u voor allen die bij ons horen en die op dit moment op vakantie zijn. Soms vlakbij en soms verder weg. Soms moeten er gevaarlijke reizen gemaakt worden of zijn omstandigheden gevaarlijk. Wilt u ze beschermen en behoeden en weer veilig bij ons brengen, uitgerust en met nieuwe krachten. En als die vakantie er niet in zat en niet in zit, omdat het gewoon niet kan, of omdat er andere redenen zijn dat mensen thuis blijven, geef dan ook uw zegen hier en geef de rust die nodig is en krachten die nodig zijn om ook de komende weken en de maanden weer verder te kunnen. Zonder u kunnen we immers niets, maar wees ook hen die thuis zijn een God van nabij. En anderen die hier een vakantie doorbrengen, geef hen goede dagen en geef dat er een goed gerucht mag uitgaan van de gemeente, van de verkondiging, van het samenzijn, om niet meer te vergeten. Getrouwe Heere, genadige God, geef een goede zondag. Breng uw gemeente opnieuw samen, als uw woord verkondigd mag worden. En breid mede daardoor uw koninkrijk uit. Zegen het werk van de komende week. Ook de belijdeniscategorisatie in deze zomertijd. Geef uw zegen daarover en geef hen die zich voorbereiden op de belijdenis van het geloof van enkele weken. Geef hen genade, geef hen veel van uw geest. Om blijmoedig en vrijmoedig dat ja-woord te kunnen geven. Drieënige God, vergeef genadig alle zonden. U komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 72, de Koningspsalm. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Het rechtvaardig volk zal welen groeien, daar twist en wrok verdwijnt. En het woeste volk zal voor hem knielen. Zijn vijand lekt het stof. 2, 4 en 5 van Psalm 72. Gemeente, ga nu heen in vrede, dragend met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.